In 2 Korinthe 12 zijn we bepaald niet bij het meest boeiende gedeelte van deze brief. Waarvoor excuus mijnerzijds dan, hè? En later spreek ik Paulus wel weer eens. Dan meen ik dat we terecht waren vorige keer bij vers 9 en 10. Daar waren wij, hè? Ja. Bij de uitspraak van Paulus die zegt, ik heb 3 keer tot de Heer gebeden vanwege die scherpe doorn in het vlees, bijgenaamd een engel des Satans. Hierover heb ik de Heer 3 maal gebeden, opdat die engel van Satan zou wijken. Dat is niet gebeurd. Maar de Heer heeft tot Paulus gezegd, mijn genade is u genoeg. Je hebt genoeg aan wat ik je geef. Dat weet u, het staat in alle handboeken, genade is onverdiende gunst. U weet toch hoe dat staat in Hebreeën 4, de laatste versen. Wij zouden, omdat wij een hoge priester hebben, met vrijmoedigheid tot die hoge priester naderen, die gezeten is op wat genoemd wordt de troon der genade. Nou, die is een drempel, die is voor velen te hoog. Ze believen de troon der wet. En daarna beginnen ze mij uit te leggen dat het verschil tussen genade en wet toch niet zo groot is. Je kan mij net zo goed proberen uit te leggen dat het verschil tussen wit en zwart niet groot is. Ik bedoel, het is het tegengestelde. Hoezo verschil? Het verschil is dus maximaal. Genade en wet. Het zijn 2 verschillende dingen, maar wij leven onder de heerschappij der genade. Staat niet alleen daar, uiteraard. Hè. Wij komen dus tot de troon der genade. Tot die hoge priester en koning die die positie aan de rechterhand Gods ontvangen heeft. De hele Hebreeënbrief spreekt daarover. En we doen dat om vandaar te ontvangen. Niet om hem iets aan te bieden. Nou ja, onszelf, we knielen voor hem en zeggen, uw dienaar, Heer. Of we zeggen, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Of hoe dat maar heet allemaal, hè. Er zijn nog wat uitdrukkingen voor in de Bijbel. En dan ontvangen wij van hem genade, barmhartigheid, wat feitelijk 2 keer hetzelfde is in de praktijk. Dus, zijn synoniemen. Genade, barmhartigheid. En de derde vind ik eigenlijk de aardigste nog in dit verband. Hulp. Te bekwame tijd. Dat wil zeggen, mocht dat nodig zijn. Daarnaast en daarbuiten. Hulp te bekwame tijd. Dat is zoiets als een verzoeking komt, zal hij ook de uitkomst geven. Enzovoorts. Of hij zorgt ervoor dat wij niet bovenmatig of boven onze maat of boven onze kracht verzocht zullen worden. Of iets dergelijks. En dat is wat hier dus ook aan de orde is, zo kom ik er ook bij. Mijn genade is u genoeg. Paulus moet naar Korinthe. Ja, die zegt tegen Paulus, maak je me niet bezorgd. Dat wil niet zeggen dat het met die Korinthiërs goed komt, maar met Paulus wel. En verder strekt dat dan niet, hè. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Men zou die 2 zinnen naast onder elkaar, zeg ik altijd, onder elkaar zetten. Mijn genade is genoeg voor u. En dan komt min of meer de parallelle zin. Mijn kracht wordt volbracht in de zwakheid van u. Alleen dat van u, of uw, staat er niet. Maar dat komt omdat de zin zo kort mogelijk gehouden is. Onder het motto, schrijven is schrappen, juist. Ik heb van Godfried Bomans geleerd, die zei, taal moet als een handschoen passen om de gedachte die men verwoordt. Moet niet te veel woorden gebruiken, hoe krapper hoe beter. En hoe duidelijker. Het is zo. En dat vind je dus hier ook. Hè. zoals op vele plaatsen. Iedereen merkt trouwens meteen dat dit een gecomprimeerde uitdrukking is. Dat er meer over nagedacht is, zal ik maar zeggen, dan wellicht over het voorgaande en het volgende. Daarom is het typisch zo'n vers voor op een tegeltje, weet u wel. Ja. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid, dat is in het algemeen, maar natuurlijk hier in het bijzonder voor de apostel Paulus. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dat het zijn zwakheid is, dat wordt weggelaten doordat het woordje u wordt weggelaten, maar het wordt alsnog aangevuld in een volle zin. Hierna. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn, en zelfs niet zwakheid, maar zwakheden. Dat kan zijn grote zwakheid, dat kan het betekenen. Het kan ook zijn menigvuldige zwakheden, maar dat is een uitdrukking die weer ergens anders vandaan komt. Paulus gaat als het ware op de knieën voor die Corinthiërs en zegt, jullie vinden mij zwak. Hij zegt, dat is ook zo. Maar, juist daarom wordt Gods kracht in mij volbracht, want God volbrengt zijn kracht alleen in zwakheid. Zijn jullie sterk? Dan heb je pech. Dan wordt Gods zwakheid, Gods kracht en Gods genade niet in je volbracht. Ben je sterk? Het is mooi als je onder de wet leeft. Maar mijn genade is u genoeg. Genade is niet voor sterken. Genade is voor zwakken. En daarom is het evangelie, Galaten 1, niet naar de mens. En dat is ook inderdaad wat de Bijbel en de Bijbelse boodschap onderscheidt van alles wat religie heet. Religie is altijd gericht op de prestaties van de mens. Dat wil zeggen, is erop gericht om de prestaties van de mens te bevorderen. Eventueel, en heel dikwijls trouwens, door offers te brengen, dat wil zeggen iets in te leveren, dat wekt de suggestie van zwak worden, we leveren iets in, maar het heeft toch heus het doel om er beter van te worden. Nou ja, dat is wat religie is. Maar geloof is een ander ding. Geloof is, o God, wees mij zondaar genadig. Geloof is, ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Dat is het lied met die, als variant op deze Bijbeltekst, uiteraard. En Paulus verwoordt het hier uitgebreid. De Corinthiërs geven hem die gelegenheid, en hij maakt gebruik van de gelegenheid om, zij het dan op enigszins cynische wijze, deze, of cynisch wil ik niet zeggen, ironisch in ieder geval wel, om op ironische wijze daarop in te gaan en belangrijke Bijbelse waarheid naar voren te brengen. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar we vinden in het Oude Testament nogal eens de, laten we zeggen, de roeping van de een of ander tot profeet of anderszins van Gods wegen. En nogal dikwijls meldt de persoon in kwestie zich en zegt tegen de Heer, Heer, u hebt het verkeerde voor. Dat kan ik helemaal niet. Helemaal niet geschikt. En dan zei de Heer, oh, dat maakt mij niet uit. doe maar dit en doe maar dat. Of ik zal je broer meesturen, vind ik ook een aardig altijd. Of dat soort dingen meer. De profeet zegt, maar ze zullen naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Nee, dat weet ik wel, maar dat is ook verder niet het punt. Hij zegt, ik reken ze er later dan op af. Ze kunnen niet zeggen dat ze het niet geweten hebben. Daar gaat het maar om. Dus jij moet het ze vertellen dat ze je niet geloven zullen. Ja, dat weet ik ook, zegt de Heer. Dat was Jesaja, ja. Maar het komt vaker voor. Diezelfde dingen. Nou goed. En wat Paulus betreft, die moest zeggen, wie zijt gij, Heer? Had geen idee wie de Heer was. En hij vroeg het op het moment dat de Heer hem al geroepen had. Zat mij nog anders op. Dus het wordt toch, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Dus Paulus geeft toe, Men gaat nou roemen in wat de Corinthiërs hem juist verwijten. Hij zegt, maar dat is nou juist mijn kracht, wat jullie mij verwijten. En dat is tot vandaag, uiteraard, nog steeds zo. Ik vind het nog altijd verbijsterend dat er zoveel zijn die wellicht de goede trouw, daar ga ik altijd dan toch eerst maar vanuit, die wellicht de goede trouw denken, nee, maar ik ga de... Ik wil geestelijk, ik wil voorganger worden of zo, of paus, wat ze maar worden willen. Nou ja, dat weet je maar niet. Maar die daar een uiterste best voor doen, die iets doen wat ik nooit gekund heb, die gaan er uitgebreid voor studeren, jarenlang. Het houtje van de straat, hoewel. Dat is nog de vraag. Maar doe maar weer. Maar voor dat soort capaciteiten heb ik overigens groot respect. Iemand die dat kan, ik kan dat zo niet. Maar, en daarna zijn ze afgestudeerd, zijn ze houtenmethoden geworden. En wat ze dan een onzin uitkramen ineens, dat ontgaat mij volkomen. Dan zijn ze gekwalificeerd en dan ineens kunnen ze niks meer. Nou, interessant doen, dat wel. De krant halen, dat lukt ook nog dan, hè. Maar... Jongen, ik vind het heel erg. Heerlijk, waar? Die zijn hun Bijbel kwijt. Die staan niet open voor het woord van God. En ze komen ons vertellen dat je niet zomaar de wet kunt afschaffen. Maar mijn hele Nieuwe Testament, op zijn minst, spreekt over niks anders dan dat. Nou, niet dat die afgeschaft wordt, maar wel dat die vervuld wordt. En daarmee een gepasseerd station is. Vernietigd wordt, staat er zelfs, letterlijk. En zelfs de statenvertalers hebben niet om het woord heen gekund. Vernietigd. Om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En daarna haast men ons te vertellen dat je die wet toch niet los mag laten. En dat toch regel 1 is voor de christelijke ethiek en wat het maar wezen mag. Enzovoorts. En genade is een uiterste hulpmiddel om ons dan toch nog over de drempel van de eeuwigheid of van de hemel te krijgen. Ja, dat is echt zo. Dat is een officiële lering. Ik dacht dat het calvinistisch was, maar het is tegenwoordig ook evangelisch geworden weer. We worden altijd links ingehaald, denk ik altijd. Hè? We worden altijd links in. Maar goed. Toen maar. We moeten verder maar niks van zeggen. Maar dat komt omdat men die zwakheid van de natuurlijke mens niet wil accepteren. Zelfs in kringen waar men de mond vol heeft over erfzonde. Wij zijn zondaren. Verkocht onder de zonde. U weet wel, de uitdrukking uit Romeinen, wat dat was. Romeinen 7. Enzovoort. Zelfs daar, juist daar, gek genoeg, zegt men nee, wij moeten onze uiterste best doen om de wet te houden. Terwijl je eerst zegt, wij deugen nergens toe. Zeg je, maar we moeten wel ons best doen. Daar krijg je toch kromme spaken van, denk ik altijd. Dan gaat iets niet goed. Als je nergens voor deugt, hoezo moet je je best doen? De Bijbel zegt, de mens deugt nergens voor, daarom kan die met die wet niks, want die is gelegd op het vlees. Je wet is heilig, rechtvaardig en goed, nog steeds Romeinen 7... Maar ik ben zondig. Dus ik ben zwak. Ik ben verkocht onder de zonde. Enzovoorts. Daarom moet ik van die wet verlost worden. Want voor mij is de wet een vloek. Hoe goed die ook wezen mogen. Maar ik kan er niks mee. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is wat religie in het algemeen ons leert. En zeker, dat is wat de Mozaïsche religie, en dus de Joodse vervolgens, de mens leert. Maar kennelijk... is dat idee van wij moeten toch wat presteren, is bij de mensen niet uit te krijgen blijkbaar. Daarom helpt het als je leven helemaal aan gruzelementen ligt. Dat is het ideale moment, denk ik wel eens. Nee, voor mij hoeft het niet. Ik bedoel, maar het is wel het ideale moment om zich te bekeren tot de Heer. Nee, ja, om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en van hem die genade te ontvangen. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik deug wel eens waar nergens voor, maar u riep mij. Nou, daar ben ik dan. En dan wordt die kracht Gods openbaar. Nee, dan ga je niet meteen springen en huppelen en in tongen spreken of... Of wat? Dat hebben ze er ook weer van gemaakt, hè? Dat soort dingen. Nee, nee, nee. Dan word je langzaam veranderd, want het is een omslag in het denken. En daarna worden wij veranderd. Romeinen 12. Romeinen 12. In de vernieuwing van ons gemoed, van ons denken, staat er in andere vertalingen. Min of meer terecht. En dat verandert ons van binnenuit. En dan leren wij te leven uit de genade van God. In onze zwakheid, maar in zijn kracht. En vertrouwend op zijn belofte, zoals we als inleiding gezongen hebben vandaag. Hè. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Dat is waar het over gaat. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Nou kun je dat beter ook niet doen. Dat zegt Paulus ook, want dat is op zich onwijs. Maar het is niet verkeerd om dat voor jezelf te weten, hoe dat zit. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Dat zijn dezelfde gedachten als die van Filippenzen hoofdstuk 3. Een brief die naar het schijnt veel later geschreven is. Maar er staat gewoon hetzelfde in. Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen is trouwens überhaupt ook geen populaire brief, hè? Dat weet u. Hè? Omdat in Filippenzen geleerd wordt dat de gelovige geacht wordt dienstbaar te zijn. En dus zelfs te lijden. Nee, met een lange ei. Uit uitdaging heb ik begrepen, met een korte ei. Al jaren. Nee, dus, sorry, het is niet de schuld van dat blad, hoor. Dat doet slechts verslag van wat er speelt. Ze doen hun best een goede krant te zijn. En daar heb ik geen twijfel over. Maar ja, wat er dan gerapporteerd wordt... nou goed, hè? We hebben behoefte aan leiders met een korte ei. Leiderschap. Wie zou nog niet een leider willen zijn tegen een aanzienlijk salaris? Hè? Nou ja, maar gelovigen zouden leiders zijn met een lange ei. En ik heb u al een paar keer uitgelegd, denk ik, wat het woord echt betekent. Het betekent niet noodzakelijk dat het zeer doet, hoewel het ook lang niet uitgesloten is. Maar het wil zeggen dat men geleid wordt met een kort ei. U weet wel. Degene die voorop gaat is de leider met een korte ei. En degene die zich laat leiden, leidt vervolgens met een lange ei. En dit is geen taallesje in de zin van spelling. Maar je moet die twee woorden uit elkaar kunnen houden. Het is jammer dat ze in het Nederlands inmiddels hetzelfde klinken. Dat was vroeger niet zo trouwens. Maar we zijn een beetje slordig geworden met onze klinkers. Maar vooruit maar weer, hè. Het heeft van doen met leidenschaft, leidzaamheid in het Nederlands. Leidenschaft, wij noemen het ook passie, dat is het ook. En dat is een goed alternatief voor het woord eigenlijk, omdat het die beide betekenissen in zich heeft. Hè? Die van, men wordt gedreven door passie. Eigenlijk is het woord dan geestdrift. Gedreven door de geest. Geest, drift. En men wordt zozeer gedreven door de geest dat men toch doorgaat, ook al doet het zeer. Maar het is nog steeds hetzelfde begrip. Alleen sommigen denken dat bij lijden met de langheid dat het uitsluitend gaat om de pijn die erbij wordt. Maar dat is niet zo. Het is de geestdrift. Waardoor een mens in staat is dingen te doen die je van nature niet zou doen. Niet als je er echt overleg overpleegt of zoiets. Niet als je zijn plannen maakt. Het zit er nou eenmaal in en hij laat zich gaan. Dat is wat het is. Dat is leidenschaft. De Duitsers zijn daar meest correct in. Dat wil zeggen in dat woord. Die kennen dat woord nog ongeveer. En over Duitsers zal ik verder niks zeggen. Maar, doe maar. Maar dat is wat Filippenzen leert dat de mens niet alleen uit genade gegeven is. Lees hem even, 1 vers 29. U is uit genade gegeven, niet u is door de wet opgelegd. U is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Dat wil zeggen ter zake van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden als logische vervolg daarop. Met als gevolg de strijd die erbij komt. Dezelfde strijd hebben de hoedanige gij mij gezien hebt en nu je mij hoort. Want passie brengt gewoon de strijd met zich mee. Hoe dan ook, het voorbeeld wordt gegeven van de Heer Jezus zelf. Dat zijn de beruchte verzen uit Filippenzen 2. Waarvan hem gezegd wordt dat hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft, dat hij de mensen is gelijk geworden, en in vers 8, in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En u en ik weten inmiddels dat als je daar ook maar één woord over wenst te zeggen, over deze verzen, dan heb je meteen grote problemen. En er is een eenvoudige reden voor. Men wil helemaal niet horen dat hij, Christus, zich vernederd heeft. Want als dat zo is, zouden wij onszelf ook moeten vernederen. In die zin dat we dienstbaar zouden moeten worden. En dat is wat men heeft tegen de menswording van de Heer Jezus Christus. Rond kerst kan men er niet onderuit. Maar in de rest van het jaar wil men er niet over horen. Toch? Maar niettemin, hij is ons voorbeeld daarin. En daarna krijgen we het voorbeeld van Paulus in Filippenzen 3. Waarin hij zegt in vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook. Ook ik. Dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Vertrouwen op zijn eigen identiteit en wat hij van huis uit heeft meegekregen. Zijn eigen kracht namelijk, hè, kracht. Dat ik ook in het vlees betrouw moet. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Want, zegt hij, ik ben besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet, een Farizeeër. Het enige woord wat je mist is het woord Jood. Dat vind ik altijd opvallend. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over, maar in het loopje door wijs ik u er maar even op. Niettemin, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Waar heeft hij het over? Over godsdienstige zaken. En naar Joodse maatstaven, onberispelijk. Wat heel wat mee. Maar zegt hij vers 7, maar hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht, verlies namelijk. Hij heeft het over boekhouden, over winst en verlies. Ik heb het om Christus wil verlies geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen verlies te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen verlies gerekend heb. Hoeveel keer staat het er nou? Het is verlies. Het is negatief. Wat je van huis uit meebrengt, wat het natuurlijk is, is de eigen kracht. Het is negatief. Ik heb al die dingen schade gerekend. Dat zei ik toch, het is boekhouden hier. En acht die drek te zijn, en dat is niet een boekhoudkundige term, want drek is gewoon afval. Nou ja, mocht u de moeite nemen om het woord drek in uw Bijbel op te zoeken, dan komt u vanzelf terecht bij de drekgoden, die dus weinig flatterend worden aangeduid. Iemand zei, je moet er toch respect voor hebben. De Bijbel heeft er geen respect voor. Het is drek. Toen maar. In welke bak het precies moet, weet ik niet, maar het is drek. Nou. En acht die drek te zijn. Opdat, want op zich, ook dit is relatief allemaal, hè. Dit is relatief. Ik acht die, ik reken het zo. Opdat Christus mijn winst mogen zijn. En nou heb ik het ook heel netjes vertaald. Ja. Want ik vind het probleem van het vers dat het woord schade, het verlies, is een zelfstandig naamwoord. En het woord winsten is, hebben ze weggewerkt in een werkwoord. En dat is wat zwakker. En dat was uiteraard niet de bedoeling. Dus vandaar dat ik meteen lees op dat Christus mijn winst mogen zijn. Want dat is waar het over gaat. Natuurlijk, het is relatief. Als je alleen aardse normen hanteert, dan heb je inderdaad heel wat mee. Althans, volgens Paulus, als je besneden bent in achtste dagen naar de geslacht van Israël van de stam van Benjamin, in Hebreeën uit de Hebreeën naar de wet van Fariseer en wat het maar was. Het is wat moeilijker met naar de ijveren vervolgen der gemeente, maar je was in ieder geval ijverig, toch? Doe maar. Maar naar de mens mogen dat dan iets voorstellen, voor God is het een hindernis. Want waar een mens vertrouwt op zichzelf en op zijn eigen kracht, staat Christus daarbuiten. Het is beter je bewust te zijn van eigen kracht, van eigen zwakheid bedoel ik, van een gemis in eigen kracht. Het is beter te roemen in je zwakheid, als het tenminste gepaard gaat met een vertrouwen op de kracht Gods. Ik bedoel, er zijn ook mensen die hun eigen zwakheid gebruiken als een excuus om überhaupt niet te leven. Nou ja, niks te doen. Ze zeggen, nou ja, er van mij kan niks verwacht worden. Sommigen hebben voor dat doel een rolstoel aangeschaft. Nee, dat is ook ironie. Maar ik denk dat niet. Nee, ik weet zeker dat die dingen gebeuren. Die houden zich ziek, zwak, ziek en misselijk. Dan hoeven ze geen verantwoordelijkheid te dragen. Sterker nog, dat zou je gedacht zijn. Als je geen troon hebt, kun je het best een rolstoel aanschaffen. Want vanuit een rolstoel is het niet al te moeilijk om de omgeving te commanderen. Ik heb die dingen schade gerekend, schade geacht. Het is een kwestie van rekenen. Dat woord moet je ook maar eens opzoeken in je Bijbel. Logizomai. Houd het ervoor. Daar staat ook reken gewoon. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt, maar God de levende zijt. Uit Romeinen 6. Enzovoorts. Het komt vaker voor die uitdrukking. Het is een kwestie van hoe men tegen de dingen aankijkt. Iemand zei, heeft eens gezegd, alle dingen zijn relatief. Toen denk ik, dat komt mooi uit. Dan kan ik zelf mijn standpunt bepalen van welke kant ik er tegenaan ga kijken. En de Bijbel zegt dat het ook heel verstandig is om dat te doen. En om de dingen te zien van Gods kant uit. Nee, ja, men zegt, alles in de natuur beweegt. Er is niks vast. God neemt een vaste positie in en zegt, de aarde staat vast en zal niet wankelen. En wij moeten denken dat de aarde om zijn as draait en dat soort dingen meer. Ik noem maar even wat geks, maar zo gek is het niet. Als alles relatief, ik weet niet of u dat ooit uitgelegd hebben, maar als alles relatief is, dan is het verstandig om van iets in je beschouwing een vast punt te maken, want anders worden je berekeningen veel te moeilijk. En ik kan u verzekeren dat als je een raket wil afschieten naar waar naartoe ook alweer, naar iets onbenulligs zoals de maan of Mars of weet ik veel, of Venus of van mijn part nog verder weg, dan doe je er het beste aan om een vaste positie te kiezen voor het vertrekpunt, om van daaruit vervolgens je sommetjes te maken. En ik kan u verzekeren dat de NASA dat echt zo doet, hoor. Hier is Cape Canaveral. En daar draait de maan en daar draait de zon en dat is de baan van, wat grillig, maar dat is de baan van Saturnus, ik noem maar wat geks. Zo werkt het echt. Dus zo gek is het niet als wij zeggen, de aarde staat vast en God zegt, de aarde staat vast. Rekent dat als vastgegeven. Enzovoort. Het is allemaal betrekkelijk. Natuurlijk. Als je iets anders als vastpunt kiest, dan beweegt de hele rest. Dat is een bekende verhaal van de trein en het perron en Einstein. Want die schijnt ooit een keer met de spoorwegen gereisd te hebben. In de verwachting dat hij ergens zou terechtkomen. Dat is toen nog gebeurd, maar. Nee, laat maar. Dat is lang geleden. Maar het is een rekenwijze. Zoals je... Nou goed, iets eenvoudiger dan. Johannes de Heer gaf mij alles op voor Jezus, al het andere achter. Ik scha, dat komt hier vandaan. Of gewoon, neem de wereld. Je kan hem krijgen, je mag hem hebben van me. Geef mij Jezus. Ja. Het is wat erg simpel, denk ik wel eens. Maar, ja, zo is het wel. Ja. Goed. En dan vers 9 van Filippenzen 3. Opdat Christus mijn winst mogen zijn en opdat ik in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Geen rechtvaardigheid die het resultaat is van een religieus leven, waarbij men kennelijk beantwoord heeft aan de religieuze verplichtingen. Maar een rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Dat zijn woorden die je ook met gemak terugvindt in de Romeinenbrief. Met name Romeinen 9. Ja. Die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dat wil zeggen, een rechtvaardigheid die wij van die God ons toerekent op grond van geloof. Want als u dat rekenen, dat logisch om mij eens nazoekt, dan zult u zien dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Staat in Romeinen 3, bijvoorbeeld. Want staat op nog een paar plaatsen letterlijk zo, hè. God rekent geloof tot gerechtigheid. Staat in Genesis 15, dat wordt steeds aangehaald in dat verband. In de Bijbel zelf wordt het aangehaald. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Was hij dat naar onze maatstaven, naar aardse maatstaven? Het antwoord is nee, maar naar Gods maatstaven wel. Hebben we dat nog? Alleen het zijn geen maatstaven die mensen hebben uitgevonden. Men zal geloven in wat God gezegd heeft. En God rekent ons rechtvaardig. Andersom vind je ook, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Want de Heer Jezus Christus werd onrechtvaardig gerekend van Gods wegen, omdat hij als onze Goel heet, dat in de Bijbel, als onze losser, onze schuld op zich nam. Maar het resultaat is dat zijn rechtvaardigheid, om zo te zeggen, ons werd toegerekend. De toegerekende gerechtigheid heet dat. Het is allemaal een kwestie van rekenen, van standpunten innemen en van boekhouden dus eigenlijk. Hè? Ja. Opdat ik hem kenne, staat er dan vervolgens, vers 10, opdat ik hem kenne, waartoe heeft Paulus al deze dingen opgegeven? Waarom rekent hij het schade en drek? Opdat ik hem kennen, en u weet, kennen is niet maar weten, maar kennen is deel hebben aan. Hè? Kennen is de term voor gemeenschap immers. Opdat ik hem kennen en daarmee de kracht, en daar zijn we terug in 2 Korinthe 12. Mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En waar Paulus het hier over heeft, over die dingen die schade en drek zijn, dat is niet genade, maar dat was wet. Waaraan hij voldeed, overigens. En hij zegt, ik heb het verlies geacht opdat ik hem kenne en daarmee de kracht van zijn opstanding. Het idee is namelijk dat de grootheid van de kracht Gods geïllustreerd wordt in elk geval in de opstanding van Christus uit de dood. Een opstanding uit de dood die na menselijke of aardse en fysieke maatstaven volstrekt onmogelijk is, maar niettemin toch plaatsvond. Dat is één, maar nog belangrijker is waarschijnlijk dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood zodanig, zegt de Bijbel, dat de dood niet meer over hem heerst. Zodanig dat hij niet meer zal tot verderving wederkeren. Dat is Handelingen 13. Het was eenmaal. Enzovoorts. Kortom, hij stond op uit de dood en werd daarmee de eersteling van een nieuwe schepping. ontving daarmee eeuwig leven enzovoort. Dat is de kracht Gods. Die gaat alle krachten in deze oude schepping volstrekt te boven. Want een van de belangrijkste natuurwetten die de evolutionisten het liefst maar vergeten. Een van de belangrijkste natuurwetten is die natuurwet die zegt dat alles wat er een beetje ordelijk uitziet in de wereld vanzelf wanorde wordt. Nee, dat is zo. Dat alles wat georganiseerd is vanzelf een keer uit elkaar valt. En andersom dat het kracht kost om iets tot enige vorm of organisatie te brengen. Kost energie. Maar die energie raak je daarna vanzelf weer kwijt. Want het is allemaal tijdelijk. Dingen moeten onderhouden worden. Het is volstrekt. Dat is een naam voor die wet, maar die ben ik vergeten. Dat is veel te moeilijk voor mij. Ja, niet lang genoeg naar school geweest, zuster. Maar de... En de ouderdom speelt een rol. Hè? Hoe heet die wet? Ja, de wet van Murphy ken ik. De wet van behoud van ellende ken ik. Ja, die... Natuurlijk. De wet van behoud van energie, waaruit je moet concluderen dat energie hetzelfde is als ellende. Heisenberg. Kan je dat even opschrijven, broeder? Ik kan even. In de pauze even, oké. Maar dat is een natuurwet. Alles vergaat per definitie. Volstrekt het tegenovergestelde van evolutie. En evolutie is nooit bewezen, maar die wet van die vergankelijkheid wel, hoor. En anders dan kijkt u maar eens in de spiegel. Ja. Ik wilde zeggen in uw tuintje, maar ja, misschien hebben jullie dat niet, maar een spiegel moet toch op de hoesten zijn. Maar de kracht zijn een opstanding. Hoe groot is die kracht van God, die God werkt in Christus en in de gemeente? Daarvoor citeer ik altijd, ik hoef maar trouwens 2-3 blaadjes terug te slaan, want dan ben ik in Efeze 1, sinds jaar en dag, citeer ik dan vers 19 van Efeze 1, waar het gaat over de uitnemende grootheid. Nou ja, we moeten komen tot kennis van welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Die geloven hebben we dat, is dezelfde waarheid. De kracht Gods werkt in ons. En dat naar de werking der sterkte zijner macht. Heb u het gemerkt dat je hier 4 verschillende woorden voor kracht tegenkomt? Eerst kracht, dan werking, dan sterkte en dan macht. Wat zijn 4 synoniemen? Dat is niet voor niks natuurlijk. Dat is om de uitnemende grootheid van die kracht te benadrukken. Namelijk een kracht die, vers 20, die hij gewerkt. Dat woord hadden we al, vanwege werkingen. Die hij gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Maar let op dat er niet meer staat dat God Christus heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Wat er echt staat is dat het een kracht is die aan ons werkt. En de vraag welke kracht, dan zegt Paulus, nou dat is die kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En wat het betekent? Nou ja, het betekent, hij heeft ons, maar dan ben je inmiddels in Efeze 2, hij heeft ons, vers 6 bijvoorbeeld, hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat is wat God doet. Kijk, en als men gaat 50 uur, was 50 uur verder, gaat men bidden om God tot iets te bewegen. Ik weet niet wat men wil, een opwekking of zo. Weet ik veel. Ik kan het nooit helemaal volgen, maar men wil God tot iets brengen. Maar dat komt omdat men niet weet wat God werkelijk doet en wat Christus werkelijk doet. Ik denk dat als je begrepen hebt dat hij ons eeuwig leven geschonken heeft, heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3, en ons gezet in de hemel, en dat hij voor ons een erfenis bewaart in de hemel, ook 1 Petrus 3, maar ook hier Efeze 2 enzovoort. Wat zou je daar nog over hebben? En is niet in de inleiding gelezen dat God ons gegeven heeft alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort? Toch? Was het niet zo? Dat heb je toch gelezen? Ja. God heeft ons gegeven alles wat, of geeft ons al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Wat dan nog? En daarna, oké. Daarna staat er. Dan moet ik weer even een paar bladzijden omslaan. Daarna staat er inderdaad in Filippenzen 4, vers 4, verblijdt u in de Heere. En in vers 6, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan, doet hij dan wat je vraagt? Dat stond er helemaal niet. Er stond, laat uw begeerte in alles bekend worden bij God. Dat wil zeggen, wij worden aangemoedigd om onze zorgen, dat wat ons dwars zit, wat ons bezighoudt, in beslag neemt, om dat aan de Heer te vertellen. En lost hij dan het probleem op? Nee en ja? Ja. Nou ja, wat er staat is, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. In de praktijk betekent het dat die zorgen dan wegvallen, dan wel een stuk minder worden, of zodanig minder worden, dat nauwelijks meer over echt zorg zou kunnen worden gesproken. Wat zijn de problemen dan opgelost? Nee, maar we tillen er minder aan. We hebben minder het idee dat het allemaal op onze eigen nek ligt. En dat wij in eigen kracht die problemen het hoofd moeten bieden. De Heer is met ons en zorgt voor ons. En als dat buiten je beleving valt, maak je zorgen dan bij de Heer bekend. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Om terug te grijpen. Ja, dat is wat hier staat, hè. En verder sla ik dit dan maar weer gauw weg om weer terug te gaan naar 2 Korinthe. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Dat was 2 Korinthe 12 vers 10. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Dit zijn die dingen die men op Paulus CV ziet staan, zal ik maar zeggen. En die Paulus inderdaad min of meer heeft opgezond in hoofdstuk, wat was het? In hoofdstuk 11 was het, meen ik. Ja. Een opsomming van alle ellende waarin de man zo al terecht was gekomen. En Paulus zegt, nou ja, daar heb ik een welbehagen in die smaadheden. In ieder geval bepalen die gebeurtenissen mij bij mijn eigen zwakheid. En dus bepalen ze mij bij de Heer, van wie ik afhankelijk ben en die zijn kracht in mijn zwakheid zal volbrengen. En dat staat er ook meteen achter, hè. Daarom heb ik een welbehagen in mijn zwakheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is een goede reden voor als je niks meer te verliezen hebt. Als je zwak bent, niks meer te verliezen hebt. Ja, wat kan je dan nog gebeuren? Dan kun je vertrouwen op de Heer die zijn kracht zou volbrengen. Dat is onwijs naar menselijke maatstaven. Dat zegt het volgende vers ook. Maar dit zijn ook geen menselijke maatstaven. Dit is rekenen met dingen die de natuurlijke mens en deze oude natuur en oude schepping niet kent. Het is rekenen met wat God beloofd heeft. En die dingen moet je kennen om er je aan te kunnen toevertrouwen. Zo komen wij bij vers 11 van 2 Korinthe 12. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. Maar hij blijft nog een poosje onwijs, denk ik. Door deze dingen naar voren te brengen. Maar hij geeft de Corinthiërs de schuld. Ik ben roemende onwijs geworden. Hij zou immers niet roemen in zichzelf. Nu deed hij het toch, maar op een wat omgekeerde manier eigenlijk. Maar hij deed het toch. Hij zegt, maar gij hebt mij genoodzaakt. Want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen. Wie dat dan maar waren. En dan die tussenzin, hoewel ik niets ben. Daar blijft hij bij, hè? Bij die zwakheden enzovoort. Maar niettemin, vers 12, de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond. Dat wil zeggen, hij is herkenbaar geweest als apostel. Want de kenmerken, dat zijn merktekenen, de kenmerken van een apostel zijn onder u betoond, namelijk gedemonstreerd in alle leidzaamheid. Dat is een van de kenmerken van de apostelen dus, leidzaamheid. Dat ligt zeer voor de hand, want apostelen heten apostelen omdat zij gezonden zijn. Ons woord post zit er nog in. Zij waren uitgezonden. Het is gewoon het woord voor zendeling dus eigenlijk, hè? Maar ze waren gezonden, officieel, door de Heer Jezus zelf. En daardoor dus gedreven. Juist hun bijzondere zending door de Heer Jezus zelf maakt hen tot gedreven mensen. Dat wil zeggen, gepassioneerd heet dat. Hè? Hoewel je dat woord naar twee kanten kunt uitleggen. Gepassioneerd. Maar dat betekent, ze waren gedreven. Leidzaamheid, gedrevenheid is dus kenmerkend voor een apostel. Het is onder hen gedemonstreerd. Tezamen met tekenen en wonderen en krachten. Dat is ook een aardige. Want die uitdrukking kennen we, die is altijd populair gebleven in bepaalde kringen, zullen we maar zeggen, aan de periferie, als u het mij vraagt, van het zogeheten christendom. Want er zijn er altijd geweest die gevraagd hebben naar wonderen en tekenen en krachten. Hier vinden we zelfs een drievoudig synoniem, ja. Wonderen of tekenen, wonderen en krachten. Maar lees het vers nog maar een keer. Hier staat dat dit de kenmerken zijn van een apostel. Als het dus zo is dat we vandaag geen apostelen hebben, hebben we dus ook deze tekenen, wonderen en krachten niet. En dat is ook zo. Misschien wonderen. Maar ja, dat is, wonderen is ook een rekbaar begrip, hè? Alleen al het idee dat een zon daardoor geloof gerechtvaardigd wordt, is natuurlijk een wonder, toch of niet? Zoals we net, of het daarmee ook een teken is, nee, dat is het niet, want tekenen moet je kunnen zien. Het zijn demonstraties. Maar wij leren dat het werk dat de Heer in onze dagen doet, doet hij in het verborgen. Heeft van doen met de verborgenheden van het koninkrijk enzovoorts. Hij doet ze niet in de wereld, laat staan ten overstaan van de wereld, in de zin van demonstratief, maar hij doet ze in het verborgen en dingen als tekenen, als demonstraties van de kracht, die horen daar dus heus niet bij. Dat is wat wij mensen zouden willen, zodat we daar enige autoriteit aan kunnen ontlenen en meer nog, omdat we daar misschien enig publiek mee kunnen trekken. En dat is weer van belang voor de collecte. Ja, hoe zeggen ze iets dan? Dat is toch zo, hè? Zo gaan die dingen. Maar zo werkt het niet. De Heer werkt niet op die manier. Ik geloof in wonderen. Ik geloof zelfs dat de Heer wonderen doet in fysieke zin. Als u zegt, dat bedoel je genezing? En dan zeg ik, ja, dat bedoel ik ook. En ik geloof dat de Heer dat bij gelegenheid wel doet, ja. Ik zou er niet op vertrouwen dat hij het doet. Maar dat hij het doet bij gelegenheid, ja, daar ben ik wel van overtuigd. Maar dat het niet bedoeld is als teken of zo, Daar ben ik ook van overtuigd. Tekenen zijn immers... Dat hoeven niet eens wonderen te zijn, hè, tekenen. Echt niet. Tekenen hebben een betekenis, zeg ik altijd. En het, niet dat ik dat zeg, dat is nou eenmaal de aard van tekenen. Een ander woord voor tekenen, een sein. Dat heeft een betekenis, al was het maar een rood verkeerslicht, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, het betekent iets. En de betekenis daarvan zou je moeten kennen, moet je geleerd hebben. Of je zou misschien een betekenis kunnen afleiden. En het tekenen in de Bijbel in de zin van wonderen en tekenen en krachten... hebben niet slechts een praktisch nut. Sterker nog, voor zover ze praktisch nut hebben, is het volstrekte bijzaak. Waar het om gaat, is dat die dingen een overdrachtelijke betekenis hebben. Populair gezegd... Want het is natuurlijk nou niet een speciaal onderwerp, maar populair gezegd, de genezing van iemand lichamelijk is een teken van geestelijke genezing. En nog niet eens van iemand persoonlijk, hoewel dat niet uitgesloten wordt. Want in de praktijk is het zo dat al die genezingen die de Heer bewerkstelligde, ik moet eigenlijk zeggen, die door hem, via hem, bewerkstelligd werden. Niet door zijn kracht, maar door de kracht Gods, die door hem werkte als profeet, hebben die nog. Dat zijn tekenen van Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Een werk dat in zichzelf voor de wereld verborgen zou blijven, maar daarom wordt het op voorhand door tekenen geïllustreerd. En die hebben van doen inderdaad met geestelijke genezing en niet maar van een individu, maar zelfs van een heel volk. Want ik was en ik ben en ik blijf van mening dat al die figuren die genezen werden stuk voor stuk een uitbeelding zijn van de 10 stammen van Israël. Misschien dat het dochtertje van Jairus een uitzondering is, maar die staat tegenover de genezing van de bloedvloeiende vrouw. En die valt wel degelijk weer in deze categorie. Ik denk niet dat daar ook maar één uitzondering op is. En ik heb ze allemaal wel eens besproken. Dus toen maar weer. En dat geldt zelfs voor het Oude Testament. Waar die tekenen soms voorkomen. Lang zoveel niet, maar ze komen voor. Omdat ze uitdrukking geven aan Gods werk in onze tegenwoordige tijd, waarbij de zaligheid van Juda is weggenomen, gegaan is naar Efraïm, om zo te zeggen, en daaruit wordt de gemeente gebouwd. En al die zieken zijn er maar een beeld van Efraïm, zeg maar van de 10 stammen van Israël, en als ze genezen worden, zijn ze een beeld van hoe daaruit de gemeente geformeerd wordt. Stuk voor stuk, blind, doof. Gevangenen kwamen ze, geketenden, weet u nog, bezeten met legio, wat het maar was, demonen en zo. Ze zijn een uitbeelding van dat volk. Dat weer zou lopen, zou weer tot leven komen, zou in de oorspronkelijke positie hersteld worden, zou weer horen naar het woord van God, zou weer spreken, zou alsnog zien, wat ze in het verleden nooit gedaan hebben, enzovoorts. En in die zin wordt het ook in het Oude Testament aangekondigd. En niet alleen in Jesaja, bedoel ik maar, hè. Om de gevangenen te prediken, vrijlating en wat het maar was allemaal. Hè? Degene die in ballingschap zijn. Want lo ami, niet Gods volk, een volk ontslagen uit het priesterambt, Hosea 1, 2, 3, 4. Dat volk zou alsnog in de ballingschap genoemd worden zonen van de levende God. En dus hersteld worden als ami, als Gods volk. En dat is wat in die tekenen wordt uitgedrukt. En als je dat er niet in wil zien, blijf je altijd met de vragen zitten. Altijd met de discussie. En als het slecht gaat, dan denk je dat het een voorbeeld is van wat de Heer vandaag aan jou wil doen. Dus dat als je blind bent, wil hij je genezen. Zal hij je genezen, moet je hem aanroepen. Als Jezus, gij zoon van David, ontferm je over mij. En als je het niet doet, moet je het 50 uur achter elkaar doen. En als dat niet helpt, moet je het met z'n allen doen. En als dat weer niet helpt, dan moet je een maaltijd overslaan. Of 2, of 3. En nog iets opgeven, want ja, doe maar weer. En dan, om de heer te bewegen te doen, iets waarvan je denkt dat hij dat wil doen. Maar kennelijk is hij er niet voor te porren. Heb je dat nog? Dat zijn dingen die kan nog wel raken. Maar je moet die dingen in de Bijbel laten staan en de betekenis ervan leren verstaan. Dus dat is het nut van Bijbelstudie, van schrift met schrift vergelijken enzovoorts. Maar de apostelen deden nog deze tekenen. Zij behoorden trouwens ook tot de eerste generatie. Nee, nou neem ik het iets breder. Maar ze behoorden tot de eerste generatie binnen het christendom, om zo te zeggen. Eerste generatie van de gemeente in elk geval. En in die eerste generatie zond God. Niet alleen apostelen, maar ze waren ook profeten, per definitie. Vandaar die hendiadis van apostelen en profeten. Apostelen zijn namelijk profeten. Maar dat betreft alleen de eerste generatie. Als ik het snel moet verklaren, dan zeg ik altijd, maar ja, de symboliek. Maar dat is het aardige van symboliek. Dan zeg ik altijd, nou ja, in Israël vind je na de uittocht uit Egypte de aanstelling, de instelling van de zogeheten raad van oudsten, van eerstelingen, uit het volk. Die werden van Gods wegen aangewezen en kregen daarna een convocatie, weet zoiets. Werden ze uitgenodigd om te verzamelen bij elkaar. Toen profiteerden ze, staat er, en daarna niet meer. Nou ja, dat is een uitbeelding van de gemeente, als gemeente van eerstelingen. Aan het begin werd er geprofiteerd en daarna niet meer. Dat is ook de strekking van met name de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 12, 13 en 14, waar ons inderdaad toch duidelijk genoeg geleerd wordt dat die specifieke gaven of functies, of hoe je ze maar noemt, dat die inderdaad een tijdelijke functie hadden, dat wil zeggen, het was tijdelijk en daarna zou het ophouden. Want kenmerkend voor onze bedeling is nou juist niet dat God iets demonstreert, maar dat hij dat niet doet. En omdat het tegen Pasen loopt, kan ik er dan ook nog aan toevoegen dat het een en ander toch treffend geïllustreerd, gedemonstreerd wordt. Niet in de vorm van tekenen zozeer, maar het wordt gewoon voorgedaan in de opstanding van Christus. Hij werd namelijk publiekelijk vervolgd, gevangen genomen en uiteraard publiekelijk gekruist. En toen hij opstond uit de dood, was alles privé. En het is volstrekt in strijd met wat we tegenwoordig moeten leren over gemeenteopbouw en publiciteit die we moeten zoeken. De methode waar langs we onze targets, ik kan het woord niet eens uit. Targets, mijn gebit zit maar. Targets moeten bereiken enzovoorts. Die waren er helemaal niet. In plaats van dat de heer, laten we zeggen, pontificaal, hoewel dat niet het goede woord is, pontificaal natuurlijk, hè. Dat zou Petrus geweest zijn dan. In plaats van dat hij theatraal, demonstratief zichzelf zou hebben gemanifesteerd op het tempelplein onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. In plaats daarvan verscheen hij in het geheim in die tuin in de hof van Jozef. Leuk hè, die hof van Jozef. Maar goed, verscheen hij aan een paar dames. En die allemaal Maria heette trouwens, maar voor een enkele uitzondering daar, maar daar valt het meest op. Hè. Maar goed, aan een paar dames, of maar aan eentje, of aan één discipel, Petrus, of aan twee discipelen, met maar één naam, Cleopas, of aan Emmausgangers dus. En of aan de twaalven, hoewel ze de elven heten dan, hè, de elfjes denk ik altijd. In de opperzaal met de deur gesloten, want die deden ze op slot, dat staat allemaal in de Bijbel, om de vrezen der Joden. En waarin hij zei dat ze zich moesten verzamelen in Galilea. En daar is hij dus een keer aan hen verschenen, maar niet aan de Joden, niet aan Jeruzalem, niet aan Judea, niet aan de wereld, tot vandaag nog steeds niet. Alleen aan de gelovigen, met een beperking, namelijk binnen een periode van 40 dagen. En daarna niet meer. En dat was het dan. Nou, dat lijkt mij voldoende. Iemand zei, ja, maar hij verscheen toch? Ik zei, ja, dat precies, dat bedoel ik. Hij verscheen, maar het wordt beschreven als een uitzondering. Hm? En daar gaat het me om. En zo is het nu nog. Hij verbergt zich en onze levens zijn met Christus verborgen bij God. Tekenen en wonderen? Absoluut niet. En los daarvan, helemaal los daarvan. We hebben zowat 2000 jaar kerkelijke geschiedenis achter de rug. En er zijn toch perioden en omstandigheden, ik zeg het heel voorzichtig, want ja, ik kan er niet echt op ingaan. Dat gaat me niet lukken. Maar er zijn omstandigheden geweest in de loop van de kerkgeschiedenis waarvan je zou denken, waar was de Heer dan toen? Toch? Het had toch makkelijk geweest om hier en daar een teken te doen. Dat zou misschien duizenden, zo niet miljoenen levens gespaard hebben. Maar het is niet gebeurd. Dit doet dat niet. Hij werkt in het verborgene met alle consequenties van dingen. Nou goed. Niks tekenen, niks krachten. Wonderen wellicht, maar die gebeuren in het particuliere leven van de individuele gelovigen. En los daarvan, het grote wonder, waar al die wonderen in de Bijbel eigenlijk een uitbeelding van zijn, is dat volk dat compleet als verloren beschouwd werd en nog steeds wordt in de wereld, dat in werkelijkheid springlevend gemaakt is. Ik weet wel dat er niet zo heel veel meer van over is. Maar in het algemeen, het is toch gebeurd. En God heeft zijn beloften vervuld. Dan wel niet via de Joden, maar wel degelijk via Israël. Want hij is trouw aan zijn beloften, zegt de Bijbel. En dat is ook inderdaad zo. Dat moet als wonder beschouwd worden. Maar ja, als je dat als wonder aan de mensen uitlegt, willen ze het niet geloven. Dus nou ja, dan maar niet. Kan het ook niet helpen. Maar Paulus heeft zich gedemonstreerd als apostel. Net als andere apostelen. Met kenmerken van een apostel. Dus nog een keer, hier staat dat tekenen, wonderen en krachten, merktekenen, kenmerken zijn van een apostel. En dat ze zo iemand als apostel waarmerkten als het ware. Waarmee niet gezegd wil zijn dat niet bij gelegenheid door anderen ook die tekenen plaatsvonden, maar het moet toch als miniem worden beschouwd. Want wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeenten? Dat is leuk, hè? Paulus zegt eerst, ik ben in niets minder geweest dan de andere apostelen. En wat jullie betreft, want wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeenten? Want Paulus' apostelschap komt tot uitdrukking in zo'n gemeente zoals deze in Korinthe, die door zijn bediening dan gesticht is. En het was een gemeente zoals al die andere gemeenten. Begrijp je me goed? Wij weten eigenlijk niks over gemeenten die ontstaan zijn door het zendingswerk van andere apostelen. Althans niet in de Bijbel. Wij leiden nog net uit de brieven van Petrus af dat hij geweest is in Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië of waar het maar was ook alweer. Wat staat in een van de adresseringen van die brieven, dat weet u toch, hè? Maar hoe precies weten we niet. En hoezeer de Rooms-Katholieken er ook belang bij gehad hebben, ze hebben nooit kunnen bewijzen dat Petrus überhaupt wellicht in Rome geweest zou zijn. Althans niet met de Bijbel. En buiten de Bijbel, ja, dan is Petrus er wel geweest, maar Paulus ook. En of ze er lang gewerkt hebben, nee. Maar ze zijn er geweest, al was het maar een doorreis. Het ging trouwens voor de hand ligt. Maar de apostelen hebben over de hele wereld gepredikt en er zijn dus gemeenten ontstaan. Zoals deze in Korinthe. En die Korintiërs, hoogmoedig als ze waren, nou, de mensen hebben zich natuurlijk beschouwd als een van de belangrijke gemeenten. Dan toch, hè? Niet maar een ondergeschoven dingetje of zo, nee. En Paulus pakt ze daarop. Hij zegt, wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeenten? Ja, zullen er net zo zijn als die andere gemeenten. En zelf meerder zijn dan die andere gemeenten. Wel nu, het is mijn werk geweest, mijn bediening geweest in Korinthe, waardoor die gemeente ontstaan is. Ben ik dan een apostel of niet? Goed. En dan die steek onder water, nou, nogal boven water eigenlijk. Anders dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest. En dan, sarcastisch eigenlijk, langzamerhand. Vergeef mij dit ongelijk. Dus het enige verschil is dat ik bij jullie nooit gecollecteerd heb en van jullie nooit enige financiële of materiële bijdrage gekregen heb voor mijn arbeid. Maar ja, dat is nou net een van de argumenten die ze kennelijk gebruiken om te zeggen, ja, die Paulus, die doet het als hobby. Die is niet beroeps. Weet je, is geen fulltimer heet dat, hè. Die hoeft er niet van te leven. Doet het om zijn familie te pesten, zeggen ze dan. Maar zoiets. En dus zegt hij, ja, ik ben u niet tot last geweest. Daar is hij in de vorige hoofdstukken uitgebreider op ingegaan. Hij zegt, vergeef mij dit ongelijk. Ja, prachtig vind ik zoiets. Ziet, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Ik heb het net al opgewezen. Wij weten niet echt precies hoe dat zit. Je kunt nog een paar dagen opstuderen, denk ik. Of Paulus er nou geweest is of niet. En hoe vaak. Maar hij zegt in ieder geval, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Hij wil het doen. En hij belooft, ik zal u niet lastig zijn in strijd met vergeef mij dit ongelijk, want daar zou bij moeten horen volgende keer beter. Maar hij zegt weer, ik zal u niet lastig zijn, dat wil zeggen, ik zal u niet ten laste komen en gij zult mij niet tot last hebben, heet dat, hè? Want ik zoek niet het uwe, ik hoef van jullie niks, maar ik zoek u. Wat uiteraard veel sterker is. En hij legt het uit. Dat is beeldspraak, maar nu zie je de belangrijke functie van beeldspraak of zelfs van symboliek. Want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. De ouders moeten de kinderen onderhouden, in ieder geval zolang ze kinderen zijn. Vanzelfsprekend. Kortom, de ouders komen niet te lasten van de kinderen, maar de kinderen komen te lasten van de ouders. En dus zegt hij, ik zal zeer gaarne de kosten doen. Dus wat het kost, dat betaal ik zelf. Wat natuurlijk maar half waar is, hè, want uiteindelijk, ja, het is natuurlijk waar, maar uiteindelijk komt dat uit de kas van andere gemeenten, met name uit Macedonië. Die wel degelijk bijdragen in het onderhoud van de apostel Paulus en zijn bediening, dat weet u, hè. Dat is eerder allemaal besproken in 1 Korinthe en in deze 2 Korinthebrief, dus ik kom daar nou niet op terug. Maar in ieder geval, hij zal die kosten doen, het gaat in elk geval via zijn beurs en zijn boekhouding. En voor uw zielen, voor uw levens, ten koste gegeven worden. Hoewel ik u, overvloedig beminnende, weiniger bemind worde. Hij beschouwt dit als een demonstratie voor zijn liefde voor de Korintiërs en beklaagt zich tegelijkertijd dat dat andersom niet gezegd kan worden. Doch het zij zo. Nou ja, dat is het ene laatste hoofdstuk, het zij zo. Want je krijgt uit beide brieven de indruk dat Paulus er toch grote moeite mee heeft. Maar, hij zegt, het is nou helemaal zo. Het zij zo. Ik heb u niet bezwaard. Ik ben u niet tot last geweest. Ik heb jullie niks gekost, betekent dat dus nog steeds gewoon, hè. Maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Deze tekst, als u de moeite zou nemen om die na te zoeken in de diverse commentaren, dan zult u zien dat men Paulus hier toch enige slechte praktijken in de schoenen probeert te schuiven. Bij nader inzien, ik denk dat men daar belang bij heeft. Nou ja, Onder het motto, zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten en dat soort dingen meer. Begrijpt u wel? Men vindt het wel aardig dat Paulus ook de mensen bedriegt. Met leugens om bestwil en dat soort dingen meer. Dus als men de kans krijgt om dat in de schoenen te schuiven, doet men dat. En men gebruikt deze verse voor. Ik zie het er helemaal niet in. Want de vertalers hebben die woorden, listig en bedrog, dan toch wat, laten we zeggen, wat negatief vertaald. Ik kan niet beoordelen hoe dat zit met de betekenis van die woorden in de 17e eeuw, toen die vertaling gemaakt werd, dus ik laat het daar maar bij. Maar ik moet er gewoon bij zeggen dat het woord dat vertaald is met listig net zo goed positief vertaald kan worden met slim of handig. Eigenlijk betekent het letterlijk met alle middelen, alle werken, panurgos. Ik wil zeggen, met alle middelen. Hij weet alle middelen aan te grijpen om iets te bereiken. En dan ben je handig. Of slim, of hoe het maar heet. Dus dat is de positieve vertaling en dat zou net zo goed kunnen. Als het ongunstig wordt, dan wordt het sluw, schelmachtig, ben ik zelfs tegengekomen. Schelmachtig, maar hoort, hè. Doortrapt, wat het ook wezen mogen. Maar men kan het net zo goed positief vertalen. En hetzelfde geldt ook voor het begrip bedrog. Dat wordt opgevat als list, verleiding ook. Bedrog natuurlijk, maar ook een truc. Zo doe je, soms moet je een kunstje uithalen om iets een bepaalde kant op te krijgen. Moet je mensen tot iets verleiden. Dat hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn, uiteraard. Ik heb altijd de indruk gehad dat je met kinderen ook zo omgaat. Op listige wijze leid je ze af van de problemen. U weet wel, ze hebben zich een buil gevallen en ze huilen ten hemel schreiend, zal ik maar zeggen. En wat doe je? Geef ze een koekje. Of een speeltje in handen om de aandacht af te leiden. Is dat gemeen? Is dat vals? Is dat bedrog? Is dat verleiding? Ja, het is verleiding. Dat is... Nou ja, wij met onze Nederlandse voorvoegsels. U weet dat ik daar een hekel aan heb, hè, aan al die voorvoegsels. Ja. Afleiding. Maar neutraal, leiding. Ergens heen. Nou, dat is wat gebeurt. En hoe je dat dan gedaan hebt, waaruit dan die list of dat bedrog bestond, dat staat er gewoon. Dus er hoeft helemaal niet uitgebreid commentaar op gegeven te worden. Er staat er gewoon, heb ik door iemand dergene die ik tot u gezonden heb van u mijn voordeel gezocht? Nee. Dat wil zeggen, hij kwam zelf bij hen en zocht niet zijn eigen voordeel. En het deed zelfs zijn eigen kosten, om zo te zeggen. En hetzelfde gold voor degene die hij naar hen toegestuurd heeft. Maar dat was die list. Weet je, het kostte niks. Ze hoefden niet te betalen ergens voor. Dus het was allemaal makkelijk. In sommige kringen moet het dan wel, hè. Als het niks kost, moet je wel, hè. Zo gaat het soms. Nou, dat is het. En daarmee wordt het een en ander eigenlijk gewoon besloten. Namelijk, ik heb Titus gebeden en de broeder medegezonden. Dat die broeder, dat is waarschijnlijk Timotheus. Zo Titus en Timotheus samengezonden werden naar Korinthe. Timotheus wordt namelijk, ik geloof zelfs in Colossense 1, genoemd de broeder. Het komt vaker voor, de broeder. En niet in de zin van de medegelovige, maar in de zin van de mede-erfgenaam. Dat wil zeggen de mede-dienstknecht, om zo te zeggen. Colossense 1 vers 1, Filemon 1 vers 1. Maar die brieven zijn van dezelfde datum. De broeder. Ik heb Titus gebeden en de broeder medegezonden. Heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Meent gij wederom dat we ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus en dit alles geliefden tot uw stichting. Dat wil zeggen, dit was allemaal niet bedoeld. Ik denk dat je bij vers 19 het beste nieuwe pericoop kunt beginnen. Even een open regel ertussen. Want ik denk dat deze woorden terugslaan op de hele brief. Zijn we nou toch weer bezig ons te verontschuldigen? Want zo kan het uitgelegd worden. Dat wordt ook zo uitgelegd, want boven vers 11 staat in mijn Bijbel: Paulus verdedigt zich tegen verdenking. En boven hoofdstuk 10, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Iets wat eigenlijk helemaal niet bestaat, maar vooruit. En dat soort zaken meer. Dus meent gij wederom dat we ons bij u verontschuldigen? Zijn antwoord is: wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus en dit alles geliefden tot uw stichting. Het mag dan een wat vreemde aanleiding geweest zijn, maar het gaf de apostel gelegenheid om enige hoofdstukken lang, die voor ons in het algemeen toch wat vervelend zijn, denk ik. Maar hij kan hier hoofdstukken lang spreken over de werkelijke positie, niet alleen van de gelovigen, maar ook voor degene die met het woord dienen. Nou ja, in het bijzonder de apostelen dan natuurlijk, maar in het algemeen geldt dat zo. Men heeft veel te veel het idee dat dienen met het woord heersen is in de eerste plaats. Dat blijkt ook wel, maar kijk, in alle naïviteit, als je zou vragen, maar hoe doe je dat nou? Een preek houden. Gek dat het woord preek alleen binnen het christendom is blijven hangen. Hoe hou je een preek? Dan gegarandeerd. Hè? Hoe maak ik een preek? Gegarandeerd krijg je dan eerst, ja, wat wil je de mensen vertellen? We hebben je Bijbel nog dicht. Wat wil je de mensen vertellen? Dat moet je dan eerst zelf bepalen. En daarna moet je goed onder woorden brengen. Wat het dan precies is. Je moet het ook afronden, want je krijgt maar 10 minuten, weet je wel. Nee. Na 20 minuten. Goed. Het mag vooral niet te lang duren. Weet je waar ik nou aan denk? Aan die gekke onzin over. Het is bewezen, het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen niet langer dan een kwartier, hooguit 20 minuten zich kunnen concentreren. Als er niets verteld wordt. Langer niet. Nou, u hebt mij bewezen dat dat volstrekte onzin is. Dus dat hoef ik verder niet uit te leggen. Het enige wat ik kan concluderen, dat als het echt zo is dat men zich niet langer dan een kwartier kan concentreren, dan doet de spreker het dus niet goed. Dat is alles. Als je niks te vertellen heeft, dan kun je er onmogelijk een kwartier naar luisteren. Toch? Nou goed, dat is mijn ervaring op school. Ik kon me nooit langer dan een kwartier concentreren. Ik blijf volhouden dat het niet aan mij lag. Maar goed, die me weer even terzijde. Maar je moet dan eerst weten, wat wil je de mensen vertellen? En daarna moet je de schriftplaatsen erbij, bij de Bijbel vast. Moet je de schriftplaatsen bijzoeken, teksten ter onderbouwing van wat je de mensen zeggen wil, enzovoort. En er voorbeelden bij bedenken. En nou, als het even kan uit de Bijbel, maar het hoeft tegenwoordig ook niet meer. Maar dan is die spreker is dus zijn eigen boodschap aan het vertellen en hij doet dan net alsof de Bijbel het leert, want hij haalt teksten uit de Bijbel ter onderbouwing van zijn eigen boodschap. En vergis je niet, dit is normaal. Dit is de norm in het algemeen. Zo moet je dat doen. Maar ja, dat is in mij niet besteed achteraf. Ik heb het ook te laat pas geleerd, dit soort dingen. Want ik heb van jongs af aan begrepen dat het niet de bedoeling is dat wij die mensen wat vertellen. Maar God heeft die mensen wat te vertellen. En dat weten we zeker, want dat staat allemaal in dit boek. Dus dat is makkelijk. Als iemand mij dus vraagt, maar ik weet niet hoe ik dat doen moet. Ik wil het woord van God bedorgen, maar ik weet niet hoe ik het doen moet. Dan zeg ik, nou, er zit weinig anders op dan dat je hier of daar een bijbelgedeelte neemt. En dat dan maar vers voor vers bespreekt. Het heeft op mij als jongen altijd de meeste indruk gemaakt, hoor. Niet die verhalen, niet die preken, maar gewoon, er staat dit, volgende woord, volgende woord, volgende woord. Teruggrijpen, opnieuw beginnen, kijken of het nog klopt. Draad vasthouden en zo verder. Kijken of je uitkomt ergens, het is net biljarten. Ja, als je een verhaal volgt en het volgende vers slaat nergens op, dan betekent dus dat je de weg bent kwijtgeraakt. Het is allemaal controleerbaar. En zo moet je het doen, denk ik. En daaruit ontwikkelt zich vanzelf ook eventuele andere methodieken, want dat kan natuurlijk heel goed, daar ben ik me heel wel bewust. Maar waar het over gaat, is dat het woord van God gepredikt zal worden. En dat zou niet ledig wederkeren. En als men vindt dat de prediking in het algemeen te weinig effect sorteert, ja, dan kan ik alleen maar zeggen, ja, dat kan zijn of omdat het de mensen sowieso niet interesseert, maar ja, dat verandert niks. Als het ze niet interesseert, oké, maar het is het woord van God, dat verandert niet, je kunt het daar niet aan aanpassen. Of, het was niet het woord van God, want dat zou niet ledig wederkeren. Dat moet ergens effect hebben. Dan kan het nog zijn dat je het niet meteen ziet, of zelfs helemaal niet ziet, maar het is wat de Heer zei, mijn woord keert niet ledig weer. Het zal resultaat hebben. Het zei de ene kant op, het zei de andere kant op, maar het heeft resultaat. Als het tenminste het woord van God is. Als je niet weet hoe je het doen moet, dan moet je zo dicht mogelijk blijven bij de Bijbel. En zeker als moeilijkere onderwerpen worden, dan grijpt ook de apostel Paulus gewoon naar het Oude Testament. Ik ben van mening dat de moeilijkste schriftgedeelte leerstellig in het Nieuwe Testament gevormd worden door Romeinen. Acht wellicht, maar in ieder geval daarna 9, 10 en 11. Maar tel maar eens hoeveel schriftplaatsen uit het Oude Testament hij citeert. En in hun verband. En uitgebreid. Hebreeën is ook zo'n boek, maar daar vind je het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament ooit. In Hebreeën 8 uit Jeremia 31 over dat nieuwe verband, hè. Zoek het maar eens na. Het is schrift. Dit is wat de Bijbel zegt. Gelijk geschreven is en gelijk in een andere plaats staat. En gelijk Mozes eerst gezegd heeft. En daarna ook Jesaja. En noem maar op. Dat is hoe het werkt. Het woord van God namelijk. En dat is wat Paulus hier ook in dit schriftgedeelte gedaan heeft. Hoofdstukken lang spreken over hoe het werkelijk zit, en dat degene die het woord predikt niet een kerkvorst is of een leider in de menselijke zin van de term, maar in werkelijkheid een dienstknecht van God. En niet in dienst van de gemeente, hooguit als dienaar van de gemeente. Dat zijn de woorden. Als je nog niks te doen hebt vanmiddag, zoek je op in de Statenvertaling de woorden dienstknecht en dienaar. Die lijken hetzelfde te betekenen, maar de vertalers hebben het keurig uit elkaar gehouden. Ze hebben doulos, slaaf, vertaald met dienstknecht, maar dat betekent eigenlijk een lijfeigene, een horige. Iemand die niet zijn eigen baas is. En dan heb je het woord diaken. En dat hebben ze vertaald met dienaar. En soms helemaal niet vertaald, omdat ze dachten dat het een specifieke betekenis had. Ik denk dat dat een misverstand is. Want Paulus zelf noemt zich een diaken. Een dienaar van de gemeente. Niet een dienstknecht van de gemeente. Als je altijd je Statenvertaling leest, dan weet je dat, hè. Paulus, niet dienaar van God. Het is dienstknecht van God. Dienstknecht van Christus. Slaaf. Ondergeschikte. Horig. Maar hij is geworden tot dienaar, heet het dan. Ik meen dat het in ieder geval staat in Colossense. Het was nog net hoofdstuk 1, dacht ik. Ja, Colossense 1, vers 23. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Einde van vers 23. En dan in vers 25. Er staat weer welker dienaar ik geworden ben. Aan het eind van vers 23 dus. En aan het begin van vers 25. En aan het begin van vers 25 slaat op de gemeente. Lees vers 24 maar mee. Zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker diaken, welker dienaar ik geworden ben. Het is een werk ten dienste van de gemeente, maar niet in opdracht van de gemeente. Het is in opdracht van God zelf, in opdracht van Christus zelf. En als Paulus verantwoording moet afleggen, maar dat was 1 Korinthe al en daarna 2 Korinthe 5... als Paulus verantwoording zou moeten afleggen over zijn werk, dan niet aan de gemeente, zeker niet die in Korinthe, denk ik, maar niet aan de gemeente, maar aan de Heer. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. En dat betekent dat, laten we zeggen, iets als de organisatie van de gemeente op volstrekt andere wijze gebeurt dan de organisatie van welke organisatie in de wereld dan ook. Totaal andersom. Trouwens, de Heer had al gezegd, als je de meester wil zijn, moet je de minste worden. En als je de meester bent, zul je de minste worden, maar dan is het te laat. Zo liggen die dingen. En dus zegt hij, nee, we zijn niet bezig ons te verontschuldigen. 2 Korinthe 12 vers 19. Wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus en dit alles geliefden tot uw opbouw, tot uw stichting. Ze zouden moeten begrijpen hoe de verhoudingen werkelijk liggen en dat hun aanmerkingen die ze op Paulus hebben in werkelijkheid een aanbeveling zijn voor de apostel Paulus. Is hij zwak? Precies, zegt Paulus. Dat is ook de bedoeling. Ja. En juist daarin is hij een voorbeeld. En geeft hij richting aan enzovoort. Zo moet het. Wij zouden ons bewust zijn dat wij zwak zijn en dat de kracht van de Heer zelf in onze zwakheid zal volbracht worden. Hoe meer wij onze eigen krachten inspannen, om zo te zeggen, onze eigen doelen stellen en onze eigen middelen gebruiken, hoe meer we daarop gericht zijn, hoe meer we de Heer buiten beschouwing laten. Het werkt andersom. Ik ben namelijk van mening, maar misschien is dat persoonlijk, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik ben van mening dat gedrevenheid als zodanig, passie, leidzaamheid, dat dat meer dan voldoende is. Dan zul je namelijk alle middelen gebruiken. En dat is dat woord, heb ik u net gezegd, hè? Heb ik hem weggeslagen? Nee. Dat is dat woord listig, alzo ik listig was. Dat betekent alzo ik alle middelen gebruikte. Gewoon vanwege de gedrevenheid. En dat is voldoende en dat is niet te vervangen. Ik denk dat onze samenleving aardig verziekt wordt doordat die gedrevenheid aan de kant geschoven wordt. Dat zijn de lastige mensen. Die onderwerpen zich niet, die laten zich niet vangen. Die zijn incorrectable, heet dat. Hoe heet dat? Onbeleerbaar, is dat een goed woord? Onverbeterlijk. Oké, verbeterlijk vind ik, nou ja, goed. Maar die zijn voor geen argumenten vatbaar, die zijn gewoon niet te stoppen, die gaan door. En die worden aan de kant geschoven en daarna wordt van bovenaf een patroon opgelegd. Eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. En overleg en al dat soort dingen. Ja, als je echt mensen hebt die wat kunnen en wat willen, die schakel je dan vanzelf uit. En dan gaat het fout. Ik weet niet, maar als je een bedrijf hebt, moet je zorgen niet dat je mensen binnenkrijgt die je alles voor moet zeggen, die dan precies doen wat je zegt. Dat schiet niet op, hoor. Je moet zien dat je mensen krijgt die net zo gedreven zijn of nog meer dan jij. En dan laat je ze in gang gaan. Dat meen ik serieus. Ja. En toen riep iemand, ja, maar in zo'n grote organisatie kan dat niet. Nee, precies, maar die grote organisatie heb je dan ook niet nodig. Ik meen het echt. En ik meen dat niet alleen, hoor. Jaren geleden heb ik eens van iemand de proefschrift gelezen. En die beweerde precies hetzelfde. Het is me altijd bijgebleven, omdat hij eigenlijk beschreef hoe het in de gemeente Gods zou toegaan. Je moet die mensen die gedrevenheid hebben, die gaven hebben, die een roeping hebben, die moet je de ruimte geven om dat uit te leven. Dat gaat soms fout, omdat je niet helemaal zeker weet wat de motieven zijn. Misschien weten ze het zelf ook niet. Dat zou kunnen, maar toch, het is het enige wat werkt. Als er al iets werkt, dan is het dat. Het was tot uw stichting. Want dat is de bedoeling, dat ze opgebouwd worden, zouden worden van kinderen naar zonen. Dat blijkt trouwens uit de volgende vers ook, maar we hebben het volgende keer weer over. Want dan wordt ineens gesproken over eventuele opvoedkundige maatregelen. Niet dat dat heel ver strekt, kan ook nooit verder gaan dan alleen woorden. Maar het blijkt dat ze Corinthiërs dat dringend nodig hebben. Dat ze terecht gewezen worden. En dat is waar Paulus tegenop ziet, omdat dat eigenlijk niet zijn bediening is als apostel en profeet. Mensen enige beschaving bijbrengen, ja, dat hoort er eigenlijk niet bij, maar soms is het nodig. Maar normaal gesproken, het zou niet nodig moeten zijn. Als men zich richt op Christus, dan doet hij zijn werk in ons. En Paulus beschouwt die opvoeding, dat beschaving bijbrengen, om zo te zeggen, beschouwt hij inderdaad als een vernedering, en zo beschrijft hij het ook, voor hemzelf, om zich daarmee te moeten bezighouden. Maar goed, daarover hebben wij het weer de volgende keer, want ik zie tot mijn schrik dat het alweer de hoogste tijd was. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor dat wij u onze Vader mogen noemen. En in het bijzonder danken we u dat wij onze zwakheid niet hoeven te beoordelen of te begrijpen als een tekortkoming. Maar integendeel, wij danken u dat u ons belooft in uw woord. Dat uw zwakheid in ons volbracht, uw kracht in onze zwakheid volbracht zou worden. Dat u het bent die ons genade geschonken hebt en dat is genoeg. Omdat u juist in deze tegenwoordige bedeling ons verzamelt als gemeente, als volk uit de heidenen, om de uitnemende rijkdom uw genade te betonen, nu en in alle eeuwigheid. We danken u daarom dat we mogen leven uit wat u ons geeft. En dat we die gaven die u ons geeft daadwerkelijk mogen en kunnen beleven als een rijkdom die u ons geschonken hebt, voor nu en voor in de toekomst. We danken u dat wij die van nature zwak zijn en eigenlijk dood door de misdaden en de zonde, dat wij in u nieuw leven hebben gevonden en dat u dat ons gegeven hebt uit de rijkdom van uw genade en barmhartigheid. Wij danken u daarom dat wij u als die God, de schepper van hemel en aarde, mogen kennen, maar ook als degene die een nieuwe schepping maakt en ons daar eerst geborenen van gemaakt hebt tot heden. Wij danken u daarom dat we onszelf voor elke dag aan u mogen toevertrouwen en mogen weten dat u het bent die ons weliswaar niet leidt in de verzoeking, maar die ons wel degelijk de kracht geeft om die verzoeking te wederstaan en in het algemeen ons geeft alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort en daarmee alles wat nodig is om u welbehagelijk te dienen de dagen die ons over zijn in het vlees. Daarom naderen we tot die troon der genade, knielen voor u en vragen u, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Weest u dan ons nabij met uw genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.